In Psalm 72 waren wij gebleven. En laatstelijk waren we in Jeremia 33, als ik me goed herinner. In bijzonder vers 21 tot en met 26, waar inderdaad staat dat dat huis van David bestendig zou zijn zolang de zon opgaat in de maan en ze gaan weer onder enzovoorts. Met dezelfde woorden feitelijk, min of meer als hier uit Psalm 72. En ik zal u wel gezegd hebben, dat is bijzonder genoeg dat we dat in Jeremia lezen, vind ik tenminste, bijzonder genoeg, omdat Jeremia leefde in de dagen waarin een einde kwam aan de troon van David in Jeruzalem. De dagen van Jeremia waren de dagen waarin uiteindelijk Jeruzalem verwoest werd en waarin wat er nog over was van het Joodse volk in Babylonische ballingschap verdween en waarin hij overigens zelf ook verdween, maar de andere kant op. Dat wil zeggen van de bladzijden van de Bijbel af. Wat ik u precies verteld heb, weet ik niet meer. Niet dat ik mijn best doe dat te vergeten, maar ja, doe maar. 14 dagen is erg lang, vind ik altijd. Maar het verhaal is inderdaad dat Jeremia van de bladzijde van de Bijbel verdwijnt met de dochters van Zedekia, des konings dochters, waarna hij nog wat te doen had. Dat had je onderweg in Jeremia in het boek toch op zijn minst moeten noteren. Namelijk, hij zou niet alleen een koninkrijk uitrukken, maar hij zou ook een koninkrijk planten, was het idee. Ik probeer er niet al te uitgebreid op in te gaan, want dan kom ik in Psalm 72 niet meer terug. Dus ik laat dat gewoon maar liggen. En ik nodig u uit voor een bijeenkomst in Urk, op Urk. Hè. Dan zijn we met Jeremia bezig, dan komt het vanzelf voorbij. Maar hoe dan ook, juist aan Jeremia wordt gezegd, dat was in Jeremia 33, waar we vorige keer geëindigd zijn. Er wordt gezegd vanaf vers, vanaf vers 20 zeg maar. Alzo zegt de Heere, indien gij lieden mijn verbond van de dag en mijn verbond van de nacht komt vernietigen, zodat dag en nacht niet zijn op hun tijd, zo zal ook vernietigd kunnen worden mijn verbond met mijn knecht David, dat hij geen zoon hebben die op zijn troon regeren. En met de levieten, de priesteren, mijn dienaren, gelijk het Heer des hemels niet geteld kan worden, enzovoort. Alzo zal ik vermenigvuldigen, vers 22, het zaad van mijn knecht David en van de levieten, maar goed, dat was een zijlijn, en nu ik hier toch ben, vers 24, hebt gij niet gezien wat dit volk spreekt, zeggende, de twee geslachten die de Heere verkoren had, heeft hij nu verworpen? En dan komt er weer in vers 25, indien mijn verbond niet is van dag en nacht, indien ik de ordeningen des hemels en der aarde niet gesteld heb, zo zal ik ook het zaad van Jacob en mijn knecht David verwerpen, dat ik van zijn zaad niet nemen die daar heersen over het zaad van Abraham, Isaac en Jacob, want ik zal hun gevangenis wenden en mij hunner ontfermen. Daar staat dus luid en duidelijk, op het minst gelegen moment, het meest ongelegen moment, er staat dus luid en duidelijk, terwijl een einde komt aan de troon van David in Jeruzalem, dat er niettemin altijd iemand uit Davids huis zal regeren over de stammen van Israël. Verklaar die maar eens. Want daarna hebben we in Jeruzalem geen koningen meer gehad uit het huis van David tot op deze dag. De conclusie moet dus zijn dat er ergens anders op zijn minst één koning is tot vandaag. Ergens minstens één koning is uit het huis van David die regeert over Israël. Koningin mag ook, maar vooruit. Daar staat het toch. Ja, als je daar niet meer onderuit kunt, dan kun je altijd nog zeggen, ja, maar de Heer is daarop teruggekomen, want het ging zo slecht met het volk. Dan zeg ik nou in de eerste plaats, hier kwam de Heer ergens op terug in de dagen van Jeremia, als je het zo mag noemen dan. Want zo slecht ging het met het volk. Dus Indien ooit, dan juist hier, maar juist hier staat het tegenovergestelde. Bovendien, als mogelijk is dat Gods beloften in een vervulling onderbroken worden, dan valt te vrezen dat het rijk van de Messias dus ook niet continu altijd maar voor zal duren als het één keer geopenbaard is. Dan betekent dat dus ook niks meer. Als de Heer zegt, ik ben trouw aan mijn beloften en dat soort dingen meer, dan betekent dat niks meer, want dan blijkt dat hij daarop terugkomt. Dus dat kan helemaal niet. Dus dan moet tot vandaag iemand uit... Goed. En de aardigheid van het verhaal is natuurlijk dat in het algemeen wij niet geacht worden te weten... Ja, u wel, maar ik bedoel in het algemeen... Wij niet geacht worden te weten waar dat Israël dan in onze dagen is. En dat maakt het onmogelijk daarna een verklaring ervan te geven. En dat, toen verdwijnt het weer... Maar we weten wel waar het is, ongeveer, en wij weten ook hoe dat zit met het koningshuis. We weten waar die leeuw vandaan komt in zowel het Britse als in het Nederlandse koningshuis, in het Belgische trouwens ook. En al die Europese vorstenhuizen trouwens. Dat is gewoon de leeuw van Juda, zo zit dat gewoon. Hè. Dat is historisch aantoonbaar. En voor zover iemand dat niet accepteert, dan is het ook nog bijbels aantoonbaar. En dat is voor mij en voor u waarschijnlijk ook het meest belangrijke. Maar het gaat erom dat we die dingen in gedachten hebben. En als we die psalm lezen, dan moeten we het niet alleen denken aan Salomo en Christus, maar aan al wat ertussen zit. Het gaat om dat huis. Waarbij ik ogenblikkelijk... voor ik het vergeten erachteraan zeg... dat na de kwestie met Batsheba... de Heer tot David zei... maar uw huis zal achtervolgd worden door het zwaard. Het is een geschiedenis van moord en doodslag. Het is weinig verheffend. Maar niettemin... zonen uit het huis van David. Dat is ook gebeurd. Ik weet niet of ik u dat vorige keer nog gezegd heb. Neem anders niet kwalijk dat ik het nou herhaal... Jeremia verdween met de dochters van Zedekia naar Ierland, alwaar de laatste dochter in ieder geval, of die andere zal ik het niet hebben, die bleef in Spanje, ja, in Iberia. Maar goed, die laatste dochter van Zedekia trouwde kennelijk met iemand van haar eigen stam, want anders gaat het erfrecht niet op. Vanwege de Bijbelse wetgeving omtrent het erfrecht. En de aardigheid is dat ze daar dus trouwden met iemand uit het andere huis van Juda. Namelijk niet uit het huis van Peres, waar ze zelf uit afkomstig was. Net als David. Uit het huis van Peres, maar uit het huis van Zera, de tweelingbroer. En ik vind het altijd leuk om te zeggen dat wij tot vandaag nog niet weten... wie van die tweelingbroers uit Genesis 38 nu eigenlijk werkelijk de eerstgeborene was. En achteraf maakte het dus geen bal uit, want die twee takken zijn met elkaar verweven geworden. In ieder geval sinds de dagen van Jeremia. Alleen dat verhaal staat verder niet meer in de Bijbel, maar het wordt in de Bijbel zodanig aangekondigd dat ik er geen enkel probleem mee heb. De een is uit Jeremia 18, maar dat ga ik niet vertellen nu. Maar dat is uit Jeremia 18, dat verhaal over de pottenbakker die uit één klomp leem twee potten maakt. De eerste vernietigt hij en dan komt de tweede. En die blijft. En die eerste die vernietigd wordt is Juda. En de tweede die gebouwd wordt, is logischerwijze uit dezelfde klomp leem door dezelfde pottenbakker in hetzelfde huis van de pottenbakker, is logischerwijze het andere huis van Israël, onder de naam Israël. Dat wil zeggen, dat betreft de 10 stammen van Israël. Want, zei de Heer, ik zal een koninkrijk planten. Als commentaar daarop staat erbij, Jeremia 18, van het koninkrijk. In een ogenblik zal ik er een uitrukken, ook zal ik in een ogenblik... kennelijk hetzelfde ogenblik erin planten en bouwen. En in Jeremia 1 stond al, in ongeveer vers 10, meen ik, daar stond al dat de Heer tegen Jeremia zei dat hij koninkrijken moest planten. En je kan zoeken in je Bijbel wat je wil, maar je vindt nergens vermeld dat hij dat ook inderdaad gedaan heeft. Maar dat moet hij gedaan hebben en hij heeft het ook gedaan... Alleen dat vinden we buiten de Bijbel om in de geschiedenis dan weer terug. Die laat ik dan verder maar liggen, want ja, toen maar weer. Het gaat erom dat er wel degelijk een doorgaande lijn is. Iets dergelijks wordt trouwens ook in Ezechiël, meen ik, uiteengezet in de vorm van een gelijkenis. Die vind ik persoonlijk nog sterker eigenlijk, maar dat is een kwestie van smaak. Dat is dat verhaal van die ceder van de Libanon. En er wordt een takje afgenomen, enige takjes. Het is een vrouwelijk woord in het Hebreeuws. Enige takjes van de opperste twijg en die worden meegenomen en die naar een ver land en daar worden ze geplant en daar wordt het een heerlijke boom. Enzovoorts. En dat is makkelijk genoeg. De ceder van de Libanon is sinds David in ieder geval een beeld van het Davidische koningshuis. Die twee takjes, vrouwelijk nog wel, zijn een beeld van die dochteren des konings waar Jeremia mee op stap ging. Enzovoorts. En die worden inderdaad in een ver land gepoot. En het commentaar is, ik zal een koninkrijk vernietigen, maar niettemin zal ik ergens anders een boom planten. En dat is gebeurd met betrekking tot de David. Dit is een belangrijke die nou komt. Dit is gebeurd in verband met het Davidische koningshuis in de dagen van Jeremia. Maar hetzelfde plaatje, dat van het huis van de pottenbakker met die twee potten, een vat ter onere en een vat ter ere, wordt door Paulus later gebruikt in Romeinen hoofdstuk 9... als hij het heeft over de terzijdestelling van het Joodse volk en de plaatsing van, ik zeg het nu korter de bocht, de plaatsing van de gemeente in die positie. Maar tel ze maar bij elkaar op, die beide schriftgedeelten, dan weet je dat het dus niet zozeer gaat over de gemeente als wel over de 10 stammen van Israël waar het evangelie naartoe ging. En daaruit is de gemeente gebouwd geworden. En wat in de dagen van Jeremia gebeurde met het koningshuis, Davidisch koningshuis, herhaalt zich, dezelfde profetie, hetzelfde beeld is van toepassing, herhaalt zich aan het begin van onze bedeling, toen opnieuw een einde gemaakt werd. Zal ik anders zeggen, toen opnieuw een oordeel kwam over het Joodse volk. Maar waar gaat de lijn van de geschiedenis dan verder? Nou, net als in de dagen van Jeremia gaat verder bij de 10 stammen van Israël in hun ballingschap, in hun gevangenis. En vandaar kom je vanzelf bij Efeze en Efeze 4, maar die hebben we al besproken. En Psalm 68, vers 19, hij heeft de gevangenis gevangen genomen en gaven gegeven, enzovoorts. Dat verhaal is dat, hè. En dat duikt steeds opnieuw op in de profeten. Nou goed. Maar waar we het over hebben is de continuering van dat rijk van David. Dat had David in gedachten en van daaruit spreekt hij deze dingen. Eens kijken of ik nog iets moet noemen. Ik noem u in verband hiermee even snel, doe ik echt even snel, Jeremia 15 vers 11, waar de Heer tot Jeremia zegt, dat zegt hij op andere plaatsen in Jeremia trouwens ook, maar waar de Heer tot Jeremia zegt dat zijn overblijfsel ten goede zal zijn. Het overblijfsel van en bij Jeremia. Maar als je het boek uitleest zal blijken dat het maar heel weinig volk is. Heel weinig. En we weten niet meer dan 'twas Jeremia en de dochteren van de koning. Want al die anderen gingen ten onrechte met Jeremia mee. En de Heer zei, je kan wel met hem meegaan naar Egypte, maar ik zal je daar achterhalen. De Babyloniërs, Nebukadnezar, zal je erachter halen. Niemand zal dat overleven. Maar tot Jeremia zegt de Heer, uw overblijfsel zal ten goede zijn. En Jeremia zelf ook dus, hè? Want die moest nog een koninkrijk gaan planten. Ergens. En daar had hij die twee dochters van Zedekia bij nodig. Maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes. Ik vind het zo vanzelfsprekend. Alleen ja, als je het nooit gehoord hebt, ja. Als kind leren wij een boel en als we dan een keer op een bromfiets mogen rijden, leren we daarna niks meer naar het schijnt. En als je dan nog wat nieuws hoort, dan zeg je, dat kan niet, want dat heb ik nooit gehoord. Ik vind het zo verschrikkelijk naïef, dus u bent gewaarschuwd. Doe maar. Maar het staat er, hè? En Jeremia 15, vers 14. Ik zal u overvoeren in het zicht van uw vijanden. Met uw vijanden, staat er dan. Maar met wil zeggen in de omgeving van en omgeven door uw vijanden. In een land dat gij niet kent. Jeremia 15, vers 14. En overvoeren, dat is gewoon overvaren, hoor. Dat is over water namelijk. Ik weet niet of u dat woord nog kent, maar dat is wat het woord betekent. In het Hebreeuws in elk geval, in het Nederlands ook, voor zover ik weet. Ik zal u overvoeren, over water brengen naar een land dat gij niet kent. Dan is het dus niet Egypte, want het was gewoon het buurland. Zie, veel verder weg. Kennelijk op een oude route, eerst terug naar Egypte, maar vanuit Egypte voeren al heel wat Israëlieten eeuwen, vele eeuwen daarvoor, verder naar het westen en zijn bekend geworden onder de naam Iberius. Dat ging via het Grieks. Dus dan raak je eerst al de H kwijt vooraan, want die schrijven de Grieken niet, hè. Dus dan krijg je Iberius, maar Iberius, als je dat weer in het Hebreeuws opschrijft, staat er gewoon Hebreeën. He, dat begrijpt u toch, Iberius. Het land heeft er zelfs een klassieke naam aan te danken, het Iberisch Schiereiland. En vandaar zijn ze verder getrokken in de richting van Ibernia. En dat is een oude naam voor Ierland. En zelfs nog verder naar de Hebriden. Dat ligt, zijn eilanden noordelijk van Ierland. Ze heten gewoon Hebreeën. Ze heten gewoon zo. Je hoeft niet te zoeken. Ze heten zo. Het staat gewoon op de kaart. Er is niks moeilijks aan. En die route is Jeremia kennelijk ook gegaan via Spanje, waar hij één dochter heeft achtergelaten, die daar getrouwd is met de een of andere Iberische, Spaanse koning. En daarna, nou ja, waarschijnlijk uit Israël, waarschijnlijk ook uit de stam van Juda. Maar dat is iets minder bekend, maar de laatste is hij gegaan naar Ierland. Het is goed te volgen, er is voldoende overgeschreven om het verhaal te kunnen controleren. Of je het daarmee moet geloven, dat is nog een heel ander verhaal. Je moet niet alles geloven wat ze je vertellen. Maar als het verhaal klopt en past in de Bijbel, zal ik maar zeggen. Ja, ik zou niet weten waarom dan niet. Hè. Tot vandaag, nou gisteren geloof ik was het, eergisteren of nog iets langer terug, was er een beeld van Jeremia in het gebouw van de Ierse, hoe heette dat, van de Ierse Hoge Raad of zoiets. Dat is in de tijd verbrand, dus dat is het niet meer. Maar Jeremia werd beschouwd als degene die daar de grondwet gebracht heeft en het koningshuis heeft gesticht in 586 voor onze jaartelling. Wanneer werd Jeruzalem verwoest? 587 voor onze jaartelling. Het zal wel toeval wezen. Maar het klopt precies. Maar goed, dat dus maar weer terzijde. In ieder geval, hij zou gaan naar een land dat hij niet kende. En in nog steeds Jeremia 15, vers 21. Ik zal u rukken uit de hand der bozen en verlossen uit de handpalm der tirannen. Met andere woorden, hij zou ontkomen, hij zou ontsnappen. En inderdaad naar het westen. Specifiek wordt trouwens genoemd nog in hoofdstuk 43 van Jeremia, in vers 6 en 7, wordt nog genoemd dat hij kwam in Tachpenas. Kijk het maar eens na. Tachpenas. Van ouds noemden de Grieken dat Daphne. En tegenwoordig heet het Tel Daphne. Ik ben er nog nooit geweest, helaas. Maar als je er als toerist komt, dan wijzen ze je Kasr Bint El Yehudi. Kasr Bint, die ken je uit Petra.
Ja.
Kasr Bint, ja, de paleis. Het paleis van de Jodin wordt daar geweest. Of dat een goede plek is, weet ik niet, maar dat doet er niet toe. Maar wat het toe doet, is dat men dus die geschiedenis, dat verhaal daar kent. En daar nog, nou ja, een monument voor heeft, om zo te zeggen. Met andere woorden, het wordt bij ons misschien niet serieus genomen, maar daar wel. En of het dan echt die plek is, ja, en of dat huis er nog staat, lijkt me onwaarschijnlijk. Maar het is in ieder geval in die naamgeving, in die traditie, tot vandaag bewaard gebleven. Toen maar. Dan lees je nog in Jeremia 44 ten overvloede, vers 14, dat er weliswaar niemand zou overleven van degenen die naar Egypte zouden vluchten. Het was ook tegen de wil van de Heer eigenlijk. Maar de Heer zei tegen Jeremia, ga maar mee. En hij zegt dus inderdaad dat zij niet zouden overleven, behalve die ontkomen zullen, staat er. En dan weet je dus hoe het zit, hè? En wie er ontkomen zullen. Jeremia en de dochteren des konings. Voor de goede orde, die dochteren des konings worden genoemd in 41 vers 10. En inderdaad, waar we zojuist waren, in 43 vers 6 en 7. Ja, dan ga ik toch maar even naar Ezechiël, hoofdstuk 21. Daar lezen wij in vers 25, o gij onheilig, goddeloos vast van Israël. Maar het gaat over Juda, hoor. Maar hij was uit het huis van David en dus vast van Israël. Wiens dag, dat wil zeggen wiens oordeel komen zal, ten tijde der uiterste ongerechtigheid. Ezechiël kondigt dus ook een oordeel aan over de vast, over de koning in Jeruzalem. En tot hem wordt gezegd, vers 26, alzo zegt de Heere, Heere, doe die hoed weg en hef die kroon af, want die hoed is gewoon ook de kroon, hè. Doe die hoed weg en hef die kroon af. Deze zal niet dezelfde wezen. Dat betekent gewoon, deze zal niet blijven of zal veranderd worden, die kroon. Maar uiteraard gaat het niet over het letterlijke ding, maar over het koningschap als zodanig. Dat de koning zal moeten afleggen. En als commentaar op die verandering van die kroon staat er, ik zal verhogen dien die nederig is en vernederen dien die hoog is. Dat staat hier niet voor het eerst trouwens in Ezechiël. Maar het idee is simpelweg dat die hoge koning, het Davidische koningshuis in Jeruzalem, vernederd zal worden. En dat ergens anders een nederige koning verhoogd zal worden. Tel daarbij op dat er altijd iemand uit het huis van David koning zou zijn over de zonen van Abraham, Isaac en Jacob, zoals we zojuist gelezen hebben. Dan zit er maar één ding op, lijkt mij. Die hoge was uit Juda in Jeruzalem, die zou vernederd worden, maar dan moet er ergens onder de stammen van Israël toch nog iemand uit Juda zijn die dan verhoogd zou worden. En die wordt dan via zijn huwelijk met de dochter van Zedekia erfgenaam van de troon van Zedekia. Hebben jullie die nog? Zo simpel is het, hè? Er worden de twee verwisseld. En laat het goed tot u doordringen, deze woorden. Ik zal verhogen die nederig is en vernederen die hoog is. Dat is weliswaar een tamelijk algemene uitdrukking die we tot in het Nieuwe Testament aan toe gebruikt vinden. Maar specifiek kennen we hem ook. Namelijk al was maar in de geschiedenis van Genesis in verband met Ismaël en Isaac, dan wel in verband met Jacob en Esau. Ze werden verwisseld met betrekking tot het eerstgeboorterecht, weet je nog. En dan herhaalt zich die geschiedenis binnen de twee huizen van Israël. Ik ben er niet meer op ingegaan nu, maar net lazen we het nog over die twee huizen van Israël in Jeremia 33. Vervolgens staat hier, ik zal die kroon omgekeerd stellen. Of wat je er maar voor lezen moet. Ik zal die troon, ik zal er een keer in brengen. Keren. En nog een keer keren en nog een keer keren. De enige verklaring die ik ken is deze. De eerste keer ging hij van Jeruzalem naar Ierland, naar Tara. Vervolgens ging hij van Tara in Ierland naar Schotland. Moet ik een plaats noemen? Nou, er zijn een paar plaatsen, maar goed. Laatstelijk in Scone. De Stone of Scone, weet je nog? Ja. En van Schotland ging hij naar Londen. Naar Engeland. En daar is hij tot heden gebleven. Die drie keer, die zijn al geweest. Heb je dat nog? Dus wat komt er nu nog? Ja, zij zal niet zijn, dat wil zeggen niet in Jeruzalem, totdat hij komen die daartoe recht heeft en dien ik dat geven zal. Ik vind het jammer dat hij niet meteen met een hoofdletter geschreven is. Maar alsnog zal die troon dus gegeven worden aan de Heer Jezus uiteraard. En wel in Jeruzalem. Degene die daarop recht heeft. U weet hoe dat gaat in die families. Het een en ander wordt vererfd, maar er zijn altijd meerderen die zo'n erfenis kunnen claimen, of zo'n titel kunnen claimen. Laatstelijk heb ik dat nog eens nagevraagd aan prins Karel Hugo de Bourbon Parma, of hoe die maar heette. Nou, dat is wel langer terug. Maar hè, er zijn altijd andere kroonpretendenten, zal ik maar zeggen, die rechten kunnen laten gelden. En de Engelse geschiedenis is daar ook vol mee. Want als u zich bezighoudt met het Britse koningshuis, zult u zien dat u bij gelegenheid ook naar een andere familie overging met een andere naam. Maar niettemin met een gemeenschappelijke afstand. Mensen die rechten konden laten gelden. Wij zeggen, ons Nederlandse koningshuis is verduitst. Door al die import, zal ik maar zeggen. Hoe zeg je dat netjes? Maar het Britse koningshuis uiteraard ook. Het heeft ook eigenlijk een Duitse naam. Hè? Toen hebben ze dat een keer veranderd. Om het wat Engelser te maken. Maar tegenwoordig Britse koningshuis. Dus er is nog wel eens wat in veranderd. Er zijn altijd mensen die rechten kunnen laten gelden. En daarna wordt er gewoon gekozen. Neemt iemand of een of andere commissie neemt de beslissing. Nou, uit alle kandidaten nemen we die. Hij moet wel rechten hebben, anders gaat het niet. Maar we kiezen er een uit. En zo is het altijd gegaan. Zo heeft de Heer dat ook trouwens altijd gedaan. In Genesis ging het in elk geval zo. De Heer wees aan wie de erfgenaam was. En het eerste deel van Romeinen 9 gaat daar ook op. Nou, het is niet het eerste deel. Maar van de leerstellige uiteenzetting in Romeinen 9 gaat daar ook over. Er staat God kiest. Dat zijn teksten die misbruikt worden. Maar Paulus zegt, ja, je kan wel zeggen dat je van Israël afstamt, maar of je daarmee erfgenaam bent van de titel, dat is nog maar de vraag. God wijst aan, hij kiest wie hij wil. Enzovoort, hè. Nou ja, zo is het maar net. En als uiteindelijk de Heer Jezus zijn opwachting maakt, moet het duidelijk zijn dat hij de hoogste rechten heeft. En heeft bovendien van hoger hand hoe moet je dat zeggen? Van hogerhand zal hij worden aangesteld. God zegt, ik zal die troon dan geven aan degene die hem toekomt. Dat is aan de Heer Jezus. En die heeft rechten, want hij stamt natuurlijk toch af van Nathan uit het huis van David. Die heb je toch, hè? Vierde lijn, Sealtiel, Zerubabel en Jozef en Maria, weet je wel. Zoals het Nieuwe Testament vermeldt. Enzovoorts. Maar voordat het zover is, vinden we die troon een beetje, nou ja, vinden we die onder de ballingen, als je het zo kunt noemen. En nou ik hier toch ben, blader ik toch maar even twee bladzijden terug, twee velletjes terug, naar Ezechiël 17. Dat ik niet zal bespreken helemaal, maar daar vinden wij, een raadsel heet het zelfs. Dat staat in vers 2, meen ik, of is het niet zo? Ja. Het woord des Heeren geschieden tot mij zeggen, de mensenkind, stel een raadsel voor. Nou, dat wordt ons voorgesteld. Maar de aardigheid is dat ons ook een clue gegeven wordt. We staan niet helemaal zonder iets, hè. We krijgen namelijk eerst een gelijkenis over een arend en een vol van vederen en een ceder. met een opperste tak invullen. Die ga ik niet bespreken, dus doe geen moeite. Maar dat staat er allemaal, hè. En de arend plukte de top van zijn jonge takjes af, mannelijke takjes. En bracht hem in een land van koophandel en zette hem in een stad van kooplieden enzovoort. En dan was er nog een grote arend en wat het maar was allemaal. En dat gaat allemaal over de ballingschap van Israël. En dat zoiets staat erbij. Dat is vanaf vers 12. Die gelijkenis wordt verklaard. Of dat raadsel. Dat wordt verklaard. En daarmee leer je wat de ceder is. En wat die arend voorstelt. En wat die takjes voorstellen. Dat weet je dan allemaal al. En dat ontstaat erbij. Ja, als u de geschiedenis kent, weet u nog niks. Maar niettemin, het wordt verteld wat het is, hè. De koning van Babel is tot Jeruzalem gekomen, vers 12, en heeft daar koning genomen. De arend is dus die koning van Babel, of althans een vijandelijke macht. Met een beetje hemelse goedkeuring, zal ik maar zeggen, vandaar een arend. En heeft daar koning genomen, de opperste tak van de ceder. Ceder als beeld van het Davidische koningshuis. En heeft ze tot zich gevoerd naar Babel, een land van koophandel. Dat weet je dan allemaal, hè? En nadat je dat allemaal gehad hebt en begrippen hebt ingevuld, staat er in vers 22... Alzo zegt de Heere, Heere, ik zal ook van de opperste tak des hogen ceders nemen. Krijg je weer zo'n verhaal? Van het opperste zijn er jonge takjes. Maar wat je in de vertaling niet ziet, is dat het nu een vrouwelijk woord is voor takjes. Zal ik een tedere afplukken? Het gaat maar over één. Dan zal ik een tedere afplukken, dewelke ik op een hoge en verheven berg planten zal. Op de hoogte der berg, op de berg der hoogte van Israël zal ik hem planten. Waar gaat het dus over? Over een prinses uit het huis van David, die geplant wordt, een plaats krijgt, een positie krijgt in Israël. En planten, dat is het woord dat ook in Jeremia gebruikt wordt voor koninkrijk planten. En het tegenovergestelde ook, uitrukken. Koninkrijk uitrukken, dan wel koninkrijk planten. Ik zei u, dat is Jeremia 1, ik meen vers 10, en daarna Jeremia 18, het verhaal van die pottenbakker. Dezelfde woorden. Op de berg ten hoogte van Israël zal ik hem planten en hij zal takken voortbrengen. Het wordt dus een koningshuis. En vrucht dragen en hij zal tot een heerlijke ceder worden. Dat onder hem wonen zal alle gevogelte van allerlei vleugel in de schaduw zijn de takken zullen zij wonen. Zo zullen alle bomen des velds weten dat ik de Heere de hoge boom Davidisch huis in Jeruzalem vernederd heb en de nederige boom verheven heb. En dit kan alleen kloppen als die nederige boom dan toch van het mannelijk geslacht was, ergens anders onder Israël in de ballingschap, die dan erfrechten verkreeg op de troon van David in Jeruzalem door zijn huwelijk met een dochter van de koning uit het Davidisch huis uit Jeruzalem. Heb je hem gevolgd? En zo werd die lage boom alsnog verhoogd. Maar het verhaal gaat alleen op als de prinses trouwde met iemand uit haar eigen stam. Heb je dat nog? Ja, in de ballingschap. Iemand uit Juda. En zelfs, ja, uit Juda, ja. En zo zegt de Heer, dan even kijken. Zo zullen alle bomen des velds weten, alle koninkrijken der aarde, dan wel alle koningshuizen, dat kan ook, maar de volkeren kan ook, dat ik de hoge boom vernederd en de nederige boom verheven heb, de groene boom verdroogd heb en de droge boom bloeiende gemaakt heb. Ik, de Heer, heb het gesproken en zal het doen. Als je die voorgaande gedeelte tot en met vers 21 gevolgd hebt, dan is er in vers 22 tot 24 geen andere conclusie mogelijk. Het enige wat je dan nog moet doen is die 10 stammen opzoeken in hun ballingschap en kijken of het daar gebeurd is. Nou ja, dat hebben wij gedaan en we stellen vast dat het gebeurd is. Moeilijker is hij niet. Dat is met al die dingen zo. Ik bedoel, als de Heer zegt dat Jeruzalem zou verwoest worden en het staat verder niet in de Bijbel vermeld dat het gebeurd is, moet je dus ergens buiten de Bijbel om moet je gaan zoeken of Jeruzalem inderdaad verwoest geworden is na de dagen van de Heer en de apostelen. En niemand protesteert dan als je zegt dat is gebeurd in het jaar 70 jaar na Christus. Hè? Protesteert nooit iemand. Want het is algemeen bekend. Maar dit is wat minder bekend en dus protesteert men er ineens tegen. Maar toch, het had bekend kunnen zijn. Iemand zei, ja, maar er zijn toch maar weinig bronnen voor. Dan zeg ik, hoeveel bronnen wil je hebben voor de slag bij Nieuwpoort? Of voor Karel de Grote? Of voor Clovis de Eerste? Wat dacht je? Er is ook hier en daar maar een regel ergens, hoor. In een of ander oud manuscript dat de geleerden bij elkaar opgeteld hebben en dat zetten ze, en daarna maken ze een verhaal in een geschiedenisboekje en niemand anders schrijft een historische roman daarover. Nou, dat is met dit verhaal ook gebeurd. Maar het is goed gedocumenteerd, hoor. Verhoudingsgewijs. Hoeveel bewijs had je willen hebben? Ik vind het genoeg. Dus ik sla hem maar weer weg. Ik hoop dat u ziet dat die dingen heus in de Bijbel staan. Alleen ja, dit zijn geen populaire Bijbelse onderwerpen. Daar kan ik ook verder niet helpen. Waar ik me wel even op wijs is op Handelingen 15. Daar krijg ik ook wel eens commentaar op. Dus die noem ik ook maar even dan. Handelingen 15. Waar Jacobus aan het woord is, de broeder des Heren, voor zover wij weten. Dus ook een erfgenaam van de troon van David eigenlijk. Ik denk dat dat ook verklaart waarom de man van de ene dag op de andere de leiding heeft, als je dat zo mag zeggen, over de gemeente in Jeruzalem. Want hij was nog maar net tot bekering gekomen. Hè? Pas na de opstanding van Christus is de Heer aan hem verschenen. 1 Korinthe 15 staat dat, meen ik. En meteen vinden we hem als degene die, nou, als de voorzitter, laten we het zo zeggen. De voorzitter van de Raad van Ouderlingen. Toen maar. Van de Kerkenraad. En die zegt, God verzamelt zich. God heeft eerst de heidenen, vers 14. God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Hij citeert Simeon. En daar mag ik nou niks meer van zeggen, maar Simeon natuurlijk, die zegt, die haalt profetieën aan uit Jesaja met name, waar eveneens gezegd wordt dat de zaligheid feitelijk van de 2 naar de 10 stammen zou gaan. En in het bijzonder naar Brittannië. De naam staat er zelfs bij. Dus ja, wat zou ik nog zeggen, hè? En het heet heidenen, want het zijn niet Joden. God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En hij zegt, hiermee stemmen overeen de woorden der profeten. Profeten. Let op profeten. Hij citeert er maar één. Maar de bedoeling is dat hij met die woorden van die ene profeet ook de woorden van de andere profeten samenvat. Hiermee stemmen overeen de woorden der profeten. Gelijk geschreven is, na deze, dat betekent gewoon in de eindtijd hoor, in de laatste dagen, of gewoon daarna, maar dat is, heeft nog steeds dezelfde betekenis. Na deze zal ik wederkeren en wederopbouwen de tabernakel van David. Is die tabernakel, dat is het huis van David, hè? Ja. Het koningshuis van David dus, hè? Ik begrijp dat het niet is dat die man een tent had of zo. Een tabernakel betekent tent, heeft men uitgevonden. En die moet nog ergens op de camping liggen dan of zo. En die dat is het niet, hè. U begrijpt dat het op hoger niveau is. Het gaat niet over zijn paleis. Het gaat over zijn huis. Zijn koningshuis dus. Aan wie die beloften gedaan zijn. Ik zal beter opbouwen de tabernakel van David. Maar let op dat erachter staat die vervallen is. Dat je niet de conclusie trekt bij wederopbouwen dat het er dus niet meer is. Bovendien had het dan moeten zijn, ik zal weer voor David een huis bouwen. Maar dat staat er niet. Ik zal wederopbouwen de tabernakel van David die vervallen is. Nou is niet moeilijk uit te leggen dat alle koningshuizen die er nog bestaan vandaag sowieso allemaal vervallen zijn. Hè? Daar hoef ik toch geen voorbeelden van te geven. Hè? Hoop ik, hè? Ik heb altijd meelijden met die mensen. Dat gedoe, die poppenkast. Wat zei de koningin ook alweer? Een toneelstukje. Ja, geweldig voor het team. Maar goed, ja, dat is het ook. Het is een toneelstukje. Dan hoor je me, dat beloof ik, zeggen die lui dan. En er zijn politici die zeggen, ik beloof iets. Nou ja, dat noem ik nou een toneelstukje. En dan moet Hare Majesteit, is daar de baas over dan officieel. Die moet dat toneelstukje redigeren. Ik heb een beenlijn met die mensen. Vervallen is het. Met alle respect, maar vervallen is het. Maar het is er wel. De tabernakel van David die vervallen is. En hetgeen daarvan verbroken is. Hetgeen daarvan verbroken is, impliceert dat dus niet alles verbroken is. Zal ik weder opbouwen. Kortom, ik zal dezelfde weder oprichten. En dat is, als de Heer dat doet, dan betekent het logischerwijze het herstel van de troon van David in Jeruzalem. En dat weten wij omdat onder bewijzen van spreken alle profeten dat profeteren. Toch? De komst van de Messias, terugverzameling van Israël en een koninkrijk met Jeruzalem als hoofdstad. Nou, dat is wat hier staat. Alleen het gebeurt in onze dagen niet. Maar hierna, nadat God eerst de heidenen bezocht heeft om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En ik kan niet nalaten, een beetje stekelig te zeggen. Nou ja, dat hij de eilanden in het westen bezocht heeft. En de einde der aarde en Brit-Am om een volk aan te nemen voor zijn naam. Dat staat er toch in Jesaja 42 en 49. En dat is exact waar Simeon uit Lucas 2, waar Simeon het over had. Want die profetieën werden door hem geciteerd. Kortom, Handelingen 15 vers 16 zegt niet dat er in onze dagen zo'n huis van David niet is. Handelingen 15 vers 16 zegt juist dat het er wel is en dat het vervallen is. Nee, goed. En het wachten is dus tot de Heer de kroon van David geeft aan degene die daarop recht heeft. En dat is een kwestie van tijd, uiteraard. Het is zo weer kerst, dan lezen we weer Lucas 1, vers 32. God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. En dat moet nog steeds gebeuren. Ja. Nee, hij zit nu op de troon van zijn hemelse vader. Zo wordt dat genoemd. Dat is in de hemel. Maar de troon van David, dat wacht inderdaad nog steeds op de toekomst. Nou goed, dan laat ik het maar bij en ga we gauw terug naar Psalm 72. Psalm 72. Zolang de zon en de maan zullen zijn van geslacht tot geslacht, enzovoorts. Zolang zou het Davidische huis bestaan in elk geval. En er zou een koning uit voortkomen, zoon des konings, die zou richten met gerechtigheid. Dat was vers 2. En hij zal de ellendigen des volks richten. Vers 4, hij zal de kinderen des nooddruftigen verlossen en de verdrukker verbrijzelen. Die dingen zijn tamelijk letterlijk ook gebeurd in de dagen van Salomo. In elk geval, de bedoeling was dat alle Davidische koningen dit zouden doen. Dat deden ze niet, overigens. Maar goed, maar uiteindelijk zal het vervuld worden onder Christus. Maar daar hebben we het over, omdat de rest van de psalm erover spreekt. Hij zal nederdalen, vers 6, als een regen op het nagras. Een nagras, dat is het gras wat groeit nadat het eerst gemaaid is geworden. Dat is nagras. Zodat hier in deze uitdrukking toch gezegd wordt dat op een of andere wijze er een oordeel over Israël en daarmee ook het Davidische koningshuis zou komen. maar dat er daarna toch sprake zou zijn van herstel. Dat is de bekende gedachtegang die wij uit de psalmen in ieder geval kennen, maar uit de profetieën in het algemeen. Staat vol met oordelen die aangekondigd worden, maar altijd lees je erbij dat er een overblijfsel zal zijn, dat eenmaal anders zou zijn, dat eenmaal het volk zich zou bekeren, dat men ooit de naam des Heren zou aanroepen, enzovoorts. En bovendien, op de dagen van Salomo is het ook heel goed van toepassing. De dagen van David namelijk, die hier aan het woord is, waren dagen van strijd. Niet alleen internationaal, maar ook zelfs binnen Davids eigen familie. Salomo kwam op de troon, maar er waren al een paar anderen die het eerst geprobeerd hadden en het eindigde gewoonlijk in bloedvergieten. Het was altijd een kwestie van strijd en elke keer zei je, wat nou weer? En dan ging er weer wat mis in de dagen van David. De Heer zei dus ook tegen David, nee, er is bloed aan je handen. Je gaat voor mij geen huis bouwen. Maar je zoon, ik zal een zoon verwekken en die zal dat doen. En in de dagen van Salomo lezen wij volstrekt tegenovergestelde dingen. Ik weet het, het wordt breed uitgemeten. Wij verdragen het niet goed als iemand te prijzen valt. Dan zoeken we altijd meteen of er niet wat op hem aan te merken is. Iemand zei dat is calvinistisch, maar ik weet niet of hij daar nou Calvin de schuld van moet geven. Maar hij krijgt toch wel zoveel dingen de schuld, dus vooruit. Maar het gebeurt wel, dat doet men met Salomo ook. Dan zegt men, nou ja, 1000 vrouwen, dat kan niet goed wezen. Toen maar. En dan die afgoden die dienden dan toch weer stiekem in de achterkamer. Hij bouwde er zelfs tempels voor andere goden enzovoorts. In zijn nadagen. Ja, dat is zo. Maar aanvankelijk, Salomo's regering wordt beschreven als super. Als dat kon eigenlijk helemaal niet beter. En daarom staat het ook model voor het koninkrijk van Christus. En in die vorm wordt het hier beschreven ook. Hij zal nederdalen, die koning, zal nederdalen. Dat hoeft nog niet te zeggen dat hij uit de hemel nederdaalt, maar het moet wel zeggen dat hij van Gods wegen was aangewezen. En dat geldt voor Salomo en voor Christus ook, maar dat geldt eigenlijk voor het hele huis van David, toch? En zij waren niet allemaal als regen op het nagras. Ze waren niet allemaal tot zegen. Dat is ook bekend, maar neemt niet weg dat dat wel de bedoeling was eigenlijk. En het geeft David het recht om dit soort dingen te zeggen, uiteraard. Hè? Hij zal nederdalen als regen op het nagras. Als de druppelen die de aarde bevochtigen en dus vruchtbaar maken. Tot zegen van de inwoners des lands, logischerwijze. In zijn dagen, in de dagen van die koning, zal de rechtvaardige bloeien en de veelheid van vrede zal bloeien, totdat de maan niet meer zij. Zodat je vanuit de dagen van Salomo toch zo naadloos terechtkomt in de dagen van het Messiaanse Rijk, totdat de maan niet meer zij. Dan ben je op de jongste dag, hè? Ja. Waarbij nog komt dat de maan weliswaar licht geeft en in die zin positief beschreven wordt in de Bijbel. Maar dat is niet altijd het geval, hoor. Bij zogenaamde nieuwe maan valt er geen maan te zien. Sowieso niet. De maan wordt namelijk ook genoemd vanwege haar veranderlijkheid. Ik zie iemand met een wenkbrauw omhoog, die wou zeggen vrouwelijkheid. Maar dat zei ik dus niet. Heb ik op tijd ingeslikt. Want ja, je hoeft niet alles te zeggen wat waar is. Hè. Maar het is veranderlijkheid. De maan, dat weet iedereen, is onder andere een beeld van Israël. Dat zijn heerlijkheid ontving van de Heer, namelijk van de zon. En of het die heerlijkheid weerspiegelde, nou ja, soms ging de maan schuil achter de kerktoren, denk ik wel eens. Maar goed. Kent iemand die uitdrukking? Eigenlijk of niet? Oh. Nou goed, die leg ik niet uit. Maar het is veranderlijkheid. En als de maan er dus niet meer is, wil toch zeggen dat een einde gekomen is aan die veranderlijkheid. Daar gaat het maar om, hè. Ja. Goed. En hij zal heersen, vers 8. Hij zal heersen van de zee tot aan de zee en van de rivier tot aan de einden der aarde. Dit is zelfs niet Salomo. Wij vinden enige plaatsen in de Bijbel waar gesproken wordt over de afmetingen van het beloofde land, om zo te zeggen. Van hier tot daar en van deze kant tot gunde kant het op. Die heb ik in Oude Water geleerd, die uitdrukking. Gunde kant het op. Maar dit is een andere uitdrukking. Het valt niet op, want het gaat altijd over zee en rivier. Maar deze uitdrukking die komt alleen maar hiervoor. Van zee tot zee. Dat wil eigenlijk zeggen over alle droge land. Over alles, alle aarde. En aarde is droog land, volgens Genesis 1. Dus doe maar weer. En van de rivier tot aan de einden der aarde, tot aan de einden der aarde, verondersteld vanaf de rivier dan toch alle kanten op. En dat klopt ook, want wij hebben in de Bijbel toch wel degelijk een beschrijving van uiteindelijk het Messiaanse Rijk. Waarbij sprake is van de troon, dan wel de tempel in Jeruzalem, waaruit een rivier ontspringt. En die tempel in Jeruzalem wordt geacht de navel, dat staat ook ergens, maar ik weet niet waar, de navel der aarde te zijn, dat wil zeggen het centrum. En daar is die rivier. Ik ken een rivier aan een en haar heerlijke vloed. Ken je dat lied? Er zijn nog meer van die liederen. Ik werp me in die heilstroom, is er ook zo een. Dan moeten er meer zijn, zo gauw. Nou, er is een spiritual over Ezekiel met zijn rivier. Waar men dan heen gaat. Een rivier die steeds groter en groter wordt. Om onbekende redenen, want het is geografisch, of hoe dat maar heet, niet geologisch niet te verklaren. Dus in Ezekiel 47. Ezekiel 47. Waarboven staat de heilige wateren uit de nieuwe tempel. Hij bracht mij weder tot de deur van het huis, dat wil zeggen van het huis des Heren. En ziet er vloten wateren uit van onder de dorpel des huizes naar het oosten. Want het voorste deel van het huis was in het oosten en de wateren daalden af van onderen uit de rechterzijde des huizes van het zuiden des altaars. En daarna volgen wij die wateren. En toen was een man die naar het oosten uitging, vers 3, en er was een meetsnoer in zijn hand en hij mat 1000 ellen. En het deed mij door de wateren doorgaan en de wateren raakten tot aan de enkelen. En daar is dat lied opgemaakt, die spiritual, met gebaren. Eerst tot aan de Golden Gate Quartet was dat. En laatstelijk heb ik hem nog gehoord van de, hoe heette die jongens, die Nederlandse, dat kwartet. Weet je het niet? Waarom? Ja, uit het oosten des lands. Hoe heette die lui weer? De kwartet. Ja. De Deep River Quartet. Ja, dat was het wel. De Deep River. De naam is zelfs hiervan afgeleid. Van dat lied. De Deep River Quartet. Ja. Ja. Tja. Nou goed. 1000 ellen. Toen mat hij nog 1000 ellen. En de wateren raakten tot aan de knieën. En dan mat nog 1000. Vers 4. En het water raakte tot aan de lenden. En uiteindelijk werd hij er helemaal in meegenomen. Het water. En waar het over gaat is natuurlijk de bron des heils, de wateren des levens, de rivier des levens. En wat het maar wezen mag, maar dat is niet alleen geografisch het centrum van dat koninkrijk. En vanaf die rivier, vanaf de tempel dus, breidt dat koninkrijk zich uit tot aan de einde der aarde. Over heel de aarde tot aan de zee, dus dat is waar het over gaat. Hetzelfde vind je trouwens in Openbaring 22. Dan wordt diezelfde rivier aangehaald. En dat heet de wateren des levens enzovoorts. Maar het is in openbaring min of meer een uitwerking van wat hier in Ezechiël 47 beschreven staat. Misschien zou ik Psalm 46 nog even moeten noemen. Want die vind ik ook wel aardig. Vers 5, de beekjes der rivier. Nou ja, de stromen der rivier zullen verblijden de stad Gods. Het heiligdom der woning des Allerhoogsten. Daar is ook sprake dus van een rivier. En ik denk dat het over precies dezelfde gaat. En dan hadden we ook nog Zacharia 14, dacht ik. Zacharia 14, vers 8, ja, dank u. Ook zal het te dien dagen geschieden dat er levende wateren uit Jeruzalem vlieten zullen, de helft van die naar de Oostzee en de helft van die naar de Achterste Zee aan. Zij zullen des zomers en des winters zijn. En dat betekent dat die wateren niet onder invloed staan van weersomstandigheden of regen of wat dan ook. Dat is gewoon een constante stroom van water. Als uitbeelding eigenlijk van eeuwig leven, eeuwige zaligheid enzovoorts. Die rivier gaat het dan dus over. En dat is een variant dus van die van Genesis 15 vers 18. Waar het beloofde land aangewezen wordt, dan wel gemeten wordt, van de rivier van Egypte tot de Eufraat. Maar ja, dat was de omvang van het Rijk van Salomo. Van David al. Nou ja, David heeft het moeten veroveren. En Salomo kon het in ontvangst nemen en heeft er verder niks aan gedaan. Er was ook geen enkele noodzaak toe. Want, maar goed, dat lezen we hierna dan wel in de volgende verse. De reputatie, de wijsheid en daarmee de invloed. Dat is een ander woord voor macht, maar heel veel vriendelijker. De invloed van Salomo breidde zich uit over de hele wereld. Iemand zei, ja, de toenmalige wereld. Ik zei, ja, uiteraard, de wereld in zijn dagen, ja. Maar over heel de wereld. Ja, hoe je subtiel de schrift tekort kunt doen, hè. De toenmalige wereld, de wereld, over alle volken. En dan staat er in vers 9 vervolgens, de ingezetenen van dorpplaatsen zullen voor zijn aangezicht knielen en zijn vijanden zullen het stof lekken. Daar staat gewoon dat iedereen aan hem zal worden onderworpen. Het is een parallelisme, deze zin. Ingezetenen van dorre plaatsen komt overeen met zijn vijanden. Uit de tweede zin. En wat in de eerste zin heet knielen, heet in de tweede zin stoflekken. Zich met het aangezicht ter aarde werpen, dan wel buigen. Zo kom je het ook tegen in Jesaja 49, vers 23, stoflekken. En in Micha 7, vers 17. Dat het van doen heeft ook met die slang uit Genesis 3, dat lijkt me wel. Maar het is een uitbeelding van onderwerping. Hier staat er gewoon bij wat het is, namelijk knielen. U weet wel, zoals in Filippenzen 2. Opdat in zijn naam alle knie zich zal buigen, degene die in de hemel, die op de aarde en die onder de aarde zijn. Wat het maar ook is, men zal aan hem worden onderworpen. Waarna wij in vers 10 een melding vinden van Tarsis en de eilanden. Dat is een logische combinatie trouwens. Want er staat, de koningen van Tarsis en de eilanden zullen geschenken aanbrengen. Ook dit is een parallelisme vervolgens, want de volgende zin luidt, de koningen van Sheba en Seba zullen vereringen toevoeren. Maar die vereringen zijn gewoon geschenken, om eer te geven. Sommige vertalingen hebben dat trouwens ook gewoon. En toevoeren, ja, aanbrengen dus. Maar in de eerste zin heet het de koningen van Tarsis en de eilanden. Nou ja, over Tarsis valt een heleboel te zeggen, maar je kunt het ook kort doen. Tarsis, of voluit Tartessus, is een naam van een kolonie in Spanje, aan de westkant van de Middellandse Zee uiteraard, en het was een Foenicische kolonie. In de Bijbel wordt de trouwens Tarsis ook gerelateerd aan Tyrus. Als u de moeite zou nemen, ik neem er nou de tijd niet voor, maar u kunt de moeite nemen om die profetieën over Tyrus na te zoeken, bijvoorbeeld in Ezechiël 26, 27, 28. Dan komt die Tarsis ook vanzelf tegen, omdat Tarsis een verre kolonie was van Tyrus, maar eigenlijk van de Foeniciërs. Daarmee trouwens ook van Israël. Maar goed, dat doet er nou verder weinig toe. En de naam van Tarsis wordt gebruikt in verband niet alleen maar met gingen schepen wel zo ver als helemaal naar Spanje. Maar het punt is dat die kolonie in Spanje, dat was weer de basis voor nog verdere tochten. Niet alleen naar het noorden, naar de Britse eilanden, maar inclusief de Amerika's. In de dagen van Salomo, ja. Kortom, Tarsis wordt genoemd voor het westen en wat daar nog aan voorbij ligt. Dat is het eigenlijk. Daarom heet het ook Tarsis en de eilanden. Tarsis zelf was geen eiland, op geen manier, maar het was wel een kolonie. En dat is ook de betekenis van het woord eiland. Een eiland is niet alleen maar een ding dat omgeven is door water. Het idee is dat een eiland een geïsoleerde plaats is. Maar de isolatie kan ook daaruit bestaan dat het ver gelegen is en dat er een boel niemandsland tussen ligt of wat het maar is. Het is dus ook gewoon het Bijbelse woord voor wat wij een kolonie noemen. Nou ja, noemden van oudsher. Een nederzetting ergens ver weg. En de Foeniciërs die voor zover dat beperkt zou moeten blijven tot het tegenwoordige Libanon en een stukje Syrië. Die Foeniciërs die hadden zelfs helemaal geen land. Hè? 3 kilometer vanaf de kust naar het gebergte en dat was het dan. Dus ze hadden gebrek aan ruimte. Ze vestigden zich over zee, waarom ook niet. Daar viel goed handel mee te drijven en dat is ook wat ze deden. Waar haalden ze dan hun voedsel vandaan als ze zo weinig grond hadden? Het is makkelijk, dat haalden ze uit Israël. Uit de dagen van Salomo, waar het regen viel op de nagras en wat het maar was, straat allemaal op viel. Want dat wordt nog genoemd ook, hè. Vers 16. Is er een handvol koren in het land op de hoogte der bergen? Een handvol. De vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon. Dat wil zeggen, het was een heel vruchtbaar land. Israël moest zorgen voor het levensonderhoud van de steden Tyrus en Sidon en wat voor steden er nog maar weer waren. En die steden noemen wij Foeniciërs, maar in werkelijkheid ze hadden daar een verbond mee. Het was één economie in ieder geval. Hè. Maar gaat het verder niet over. De koningen van Tarsis. Dat wil zeggen, niet alleen Israël, maar tot ver waarheen Israël maar reikte. En in welke landen ze maar kwamen. Vanuit die landen werden geschenken aangebracht. Of zouden geschenken aangebracht worden. Nou ja, uiteindelijk aan de Messias. En dat lezen wij in de profetieën trouwens ook. Daar staat dat ze jaarlijks zullen optrekken naar Jeruzalem. Vanuit alle volkeren der aarde, de koningen der aarde. Om al was het maar om het Loofhuttenfeest te vieren, maar ook om geschenken te brengen. En van Salomo lezen we dat het in zijn dagen inderdaad gebeurde. Van over de hele wereld. Van het westen, maar ook van het oosten en zuiden, zuidoosten. En dat is ongeveer wat er steekt achter Sheba en Seba. Ja, ik blokkeer even, want de meldt zich vanzelf een dame onder de naam koningin van Sheba. Ik moet u zeggen dat ik daar niet in geloof. Ik geloof dat het mens, goede mens, haar majesteit gewoon zo heette. Sheba, waarom ook niet? Onze kat heette zo. Die is alles inmiddels overleden. Maar doet er nou niet toe. De koningin Sheba, waarom niet? Als je Bathsheba kunt heten, kun je ook gewoon Sheba heten, toch? Want Bad betekent ook maar gewoon je vrouw. Mevrouw. Een dame. Een huis. Toema. Dus ik denk niet dat het hier iets mee te maken heeft. Sheba en Seba is wat moeilijk. Het lijkt hetzelfde te zijn. Niettemin, het wordt verschillend gespeld in het Hebreeuws. Het ene is met een shin, Sheba. een shin. En de andere is met een samech, seba. Het zijn twee verschillende letters, dus het is echt iets verschillends. Wat het precies is, de kans is groot dat seba inderdaad geassocieerd is met wat wij Ethiopië noemen. Dat is zuid, dan wel zuidoostelijk van Egypte. En aan de andere kant van het water ligt dan Seba. Dan ben je in de Arabische wereld terecht. En dat is Gamitisch. Als je de naam Seba opzoekt in de Bijbel, kom je uit bij Gam. Seba. En dat zegt het verkeerd. Seba is Gam, dat is Ethiopië. Seba is Semitisch, dat is uit een van de kleinkinderen van Abraham, of een zoon van Abraham, dat weet ik niet zeker uit mijn hoofd, uit Ketura. Dus de namen lijken op elkaar, maar het is heel verschillend. Maar ze bevinden zich aan de beide kanten van het water. Dat is de Rode Zee en de uitlopen daarvan in, hoe heet het daar, de Persische Golf al? In elk geval, het is de oostelijke, dan wel de zuidoostelijke kant. Als men per schip uit Israël zou moeten reizen, dan gaat men of de Middellandse Zee op, vooral via Jaffa. Kun je navragen aan, weet die man, Jona, met een schip van Tarsus. En dan ga je naar het westen. Of je gaat via Ezion Geber, in de dagen van Salomo, en later trouwens ook nog. Vanuit Ezion Geber ga je de Rode Zee in. En als je dat gewoon volgt, krijg je op een gegeven moment aan je rechterhand Sheba en aan je linkerhand Seba. Hebben jullie die nog? Kijk op mijn naam op de kaart. Het gaat er nou niet specifiek om. Het gaat erom dat deze adreskundige aanduidingen zeggen waarheen je ook gaat, per schip, de hele wereld over, want dat doe je niet lopend. Dat gaat per schip van oudsher, waarheen je ook gaat en waar die landen ook zijn. Van al die landen zullen geschenken gebracht worden aan de koning. Sterker nog, ik had de indruk dat Salomo ze ook gewoon liet ophalen per schip. Want hij zond schepen uit, heel de wereld over. Dat wordt beschreven in de geschiedenis van Salomo, dus dat moet maar duidelijk zijn. Maar het is een voorafschaduwing van de situatie uiteindelijk onder de Messias, uiteraard. En vandaar deze namen. Daarna staat er ook gewoon samenvattend in vers 11, ja, alle koningen. Want het gaat niet maar om Tarsis en Sheba en Seba. Ja, alle koningen zullen zich voor hem nederbuigen. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Dat zal hem wel zijn in de beruimde versie. Ja. Alle heidenen zullen hem dienen, staat er gewoon. En het is de beschrijving van de situatie onder Salomo in de tijd. Zo gebeurt het ook. Het rijk van Salomo en de macht van Salomo wordt volstrekt onderschat. Ook door degenen die de Bijbel lezen, overigens. Maar ik lees maar door. Want hij zal de nooddruftigen redden die daar roept, mitsgaders de ellendige en die geen helper heeft, en dus om hulp roept, kennelijk. Hij zal de arme en nooddruftige verschonen en de zielen der nooddruftigen verlossen. Hij zal hun zielen van list en geweld bevrijden en hun bloed, hun leven, zal dierbaar zijn in zijn ogen. Ik hoop dat u hier ook even met mij vaststelt dat bloed hier onmogelijk dood kan betekenen. Soms kan het wel, taal is rekbaar, maar hier in ieder geval niet, hè. Hun bloed zal dierbaar zijn in zijn ogen. Dit is het ideaalbeeld van een koning naar Gods hart. Die zorg heeft, zorg draagt voor zijn volk. En Salomo zou dat doen. De tijd van Salomo is de meest welvarende tijd geweest. Niet alleen in Israël, maar eigenlijk in heel de wereld. Ja. Vers 15. En hij zal leven. En men zal, leven de koning, weet u wel. Ja. Hij zal leven en men zal hem geven van het goud van Sheba. Dat was je dus rechts, hè? Ethiopië. Maar ook alles wat daarachter ligt. De Bijbel gaat niet verder dan Sheba en eventueel Kush. Dat is waarschijnlijk Soedan dan, dat ligt er tegenaan. Er tegenaan, want dan neemt het beter. Soedan, Sudan, het ligt er tegenaan. Ja. Maar waarschijnlijk veel verder weg. Maar Afrikaans goud. En men zal geduriglijk voor hem bidden. De ganse dag zal men hem zegenen. Elders lezen wij dat Salomo beroemd is over de hele wereld en dat men vol verwondering is, bewondering is voor zijn, voor alles. Hè? Voor zijn wijsheid, maar ook voor zijn heerlijkheid in de breedste en ook materiële betekenis van de term. Ja. Zal ik het eens opzoeken? In 1 Koningen 4 bijvoorbeeld. 1 Koningen 4. Waar de wijsheid van Salomo besproken wordt. Nou ja, vanaf vers 29. God gaf Salomo wijsheid en zeer veel verstand en een wijd begrip des harten. Gelijk zand dat aan de oever der zee is. Ik vind het een leuke grap, hè? Ja. En de wijsheid van Salomo was groter dan de wijsheid van al die van het oosten en dan alle wijsheid der Egyptenaren. En hij was wijzer dan alle mensen, dan Ethan, de Ezraïet en Heman en Chalcol. Daar hebben we het nog wel eens over die lui. En Darda, de zonen van Mahol, en zijn naam was onder alle heidenen. Zijn naam was onder alle heidenen rondom. En hij sprak 3000 spreuken, daartoe waren zijn liederen 1005. Hij sprak ook van de bomen en van de cederboom af die op de Libanon is tot de hyssop die aan de wand uitwarst. Hij sprak ook van het vee en van het gevogelte en van de kruipende dieren en van de vissen. Kortom, hij was bioloog. Onder andere. Ja. En van alle volken kwamen er om de wijsheid van Salomo te horen. Van alle koningen der aarde die van zijn wijsheid gehoord hadden. Let op, alle koningen der aarde. En terwijl ik het las, dacht ik, ja, en dan denken wij, wij lezen nu die lettertjes, en dan, waar komen die lettertjes vandaan? Nou, het alfabet is een uitvinding van de Feniciërs. Zomaar ineens. Het oudste alfabet dat wij kennen is het alfabet van de Feniciërs. Dat waren toch die zeebonken die Hebben die het alfabet uitgevonden? Nou ja, dat geloof ik, want het heet het Fenicisch, hè? Oud-Hebreeuws, Oud-Fenicisch, enzovoorts. Maar als je dit soort dingen in de Bijbel leest, weet je dat het niet de Fenicisch waren, althans niet de Tyriërs en de Sidoniërs, of zo, maar dat het gewoon dus Salomo was, hè? Dat begrijpt u toch, hè? En dat geldt voor nog wat meer uitvindingen van de zogeheten Feniciërs. Die schepen bouwden waar ze de hele wereld mee overvoeren. Van wie hebben ze dat geleerd? Wie heeft die technische kennis? Waar komt dat vandaan? Ja, van Salomo uiteraard. Hè? Nou ja, en metaalbewerking enzovoort. Laten we het er maar niet over hebben, maar het komt uiteraard bij Salomo vandaan. Dat is wat de Bijbel leert. En ik heb daar ook verder helemaal geen probleem mee. Ik lees u ook dan maar 1 Koningen 10. Daar zijn we bij de koningin die Sheba genaamd wordt. Want het van, dat staat er niet, hè. Dat kan misschien wel zo geïnterpreteerd worden, maar dat is nog maar zeer de vraag. Ik ben van mening dat ze niemand anders was dan Hatshepsut. Om de Hatshepsut. Als ik het twee keer zeg, dan denk ik, zeg ik het nou wel goed? Hatshepsut, ja, jawel. He? Nee, het was niet Nefertiti, het was Hatshepsut. Hatshepsut, die van een verhaal, ik heb ervoor gestaan in Egypte, waar een heel verhaal beschreven wordt. In een of ander gebouw daar, heel uitgebreid, over de reis van koningin Hatshepsut naar het land Punt enzovoorts. En tot vandaag weten ze niet waar dat land ligt. Maar als je weet wat daar staat, herken je ogenblikkelijk de koningin van Sheba. En het land Punt is gewoon Kanaan. Maar dan met een Egyptische aanduiding. Herken je zo. Toen zei iemand, ja, maar qua jaartallen klopt dat niet. Toen zeg ik, ja, dat weet ik al lang. Die jaartallen kloppen niet. Ja, dat zei de meester op school trouwens ook altijd. Maar dat maar weer terzijde. Wat zei ik, hoofdstuk 10, waar staat in vers 23... Alzo werd de koning Salomo groter dan alle koningen der aarde in rijkdom en in wijsheid. En de ganse aarde zocht het aangezicht van Salomo om zijn wijsheid te horen die God in zijn hart gegeven had. En zij brachten een ieder zijn geschenk. Van jaar tot jaar, eindigt vers 25. Doe je dat? Nou ja, er staat natuurlijk veel meer, maar dat gaat het nog allemaal niet lezen. Het betekent gewoon dat Salomo een wereldrijk bestuurde. Het enige wereldrijk dat we uit die dagen kennen via de ongewijde geschiedenis is dat wat de Grieken noemden Phoenicia. En wat de Romeinen later noemden Punië. Ja. Toch. Het is goed te volgen, maar je moet die namen niet verwarren. Nou goed, in 1 Kronieken 29 lees je hetzelfde nog. Vers 25, ik zoek het nou niet meer op. Vers 25 van 1 Kronieken 29 lees je hetzelfde. En in 2 Kronieken 9 vers 23 lees je dat ook. Dus dat moet maar bekend zijn. Kortom, alle koningen zouden zich voor hem nederbuigen enzovoort. En hij zal leven. En men zal over de hele wereld afhankelijk zijn feitelijk. Nee, onderdanig zijn aan Salomo. En die vruchtbaarheid van die dagen wordt ook beschreven in vers 16 van Psalm 72. Is er een handvol koren in het land op de hoogte der bergen? Het idee is dat daar die handvol koren gezaaid wordt. Het is niet helemaal zeker, want men weet niet wat het woord handvol eigenlijk betekent. Omdat het woord alleen maar hier in de Bijbel voorkomt, verder nergens. Dus het is een gok. Maar uit de samenhang valt het te concluderen dat ook al is het maar weinig dat er gezaaid wordt, het draagt in grote overvloed vrucht. De vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon. Het idee is bovendien dat je normaal gesproken dat zaad helemaal niet zaait op de hoogte der bergen, maar in het vlakke land, omdat het niet goed gedijt op de hoogte der bergen. En dat versterkt de gedachte nou juist nog meer. Het was een vruchtbaar land. Wij lezen dat bij gelegenheid ook in de geschiedenis van Salomo, dat Salomo zorgde voor het graan dat de Sidoniërs en Tyriërs nodig hadden, zal ik maar zeggen. Ze waren wederzijds min of meer van elkaar afhankelijk. Ja. De graanschuur van het Midden-Oosten komt daar nu eens om in onze dagen. Het is een woestijn waar een beetje wat wil groeien zolang men er kunstmatig water op spuit. Hè? Maar goed. Is een handvol koren in het land op de hoogte der bergen, de vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon. Het ruisende graan heet dat. Hè? Ook in goed Nederlands, in de Nederlandse literatuur. En die van de stad zullen bloeien als het kruid der aarde. Dat wil zeggen, niet alleen op het platteland, in de agrarische sector, maar ook in de stad, welke dan ook, zal welvaart zijn, bloeien, als het kruid der aarde. Ging toen goed met de economie, onder Salomo. Heel goed zo. Dat rijk, dat Fenicische Rijk, was dan ook niet gebaseerd op wapens, maar inderdaad alleen maar op handel. Ja. Nou ja, internationale samenwerking. Dat is wat het is. Vers 17. Zijn naam zal zijn tot in eeuwigheid. Dan zult u zeggen, ja, dat is met Salomo dan toch niet zo. Dan moet ik zeggen, nee, Salomo is noodlottig overleden. Maar zijn naam, we hebben het er hele avond over Salomo. Dus die is nog steeds. En hij is nog steeds beroemd. Al was het maar om zijn spreuken, zijn bijdrage aan de Bijbelboeken. Afgezien daarvan, eeuwigheid betekent niet noodzakelijk altijd durend. Hè? Dat weet u, hè? Het betekent ook onbeperkt, niet alleen in tijd, maar ook in ruimte. Het kan ook gewoon betekenen dat zijn naam dus bekend was over de hele wereld. Dat kan het heel goed betekenen, ja. Zijn naam zal zijn tot in eeuwigheid. En hetzelfde kan natuurlijk van de Messias ook gezegd worden. Alleen die naam die strekt zich nog verder uit in de eeuwigheid. Dat wil zeggen, ook in de tijd, hè. En dan staat er meteen weer, zolang als het de zon is, zal zijn naam van kind tot kind voortgeplant worden. Die is wat moeilijker als je hem alleen op de Messias van toepassing brengt. Hij is wat makkelijker als je hem op Salomo van toepassing brengt. Want die had nog heel wat generaties voor zich liggen. Van kind tot kind. In verband met de Heer Jezus ligt dat iets moeilijker. Vooral als je niet gelooft in het zogenaamde duizendjarig rijk. Dan komt er alleen nog de jongste dag en zal zijn naam dan van kind tot kind voortgeplant worden? Denk het niet. Maar vooruit. Maar het gaat over doorheen de geschiedenis. En dat zet zich voort uiteraard in de duizend jaren, als is het dan moeilijk om het onderscheid te maken tussen Salomo en Christus. Maar het gaat nou eenmaal over beiden. Alle heidenen zullen hem wel gelukzalig roemen. Aan het eind van vers 17. Het is wel aardig, omdat er toch een variant is, qua formulering dan, een variant op de beloften aan Abraham, Isaac en Jacob in elk geval. Namelijk, in u en in uw zaad zullen al de geslachten des aardrijks gezegend worden. Natuurlijk is dat de Messiaanse belofte. Al blijkt uit wat de Bijbel er zelf over zegt, dat het wel degelijk ook een belofte is voor het volk als zodanig, dat tot zegen zou zijn voor alle overige volkeren. Maar zoals ik de laatste tijd hier en daar wel eens gezegd heb, je kunt wel een volk Israël hebben, maar strikt genomen, dat kan alleen maar onder de Messias. Want hij is de hoogste en uiteindelijke erfgenaam van die titel. Hij wordt in de Bijbel Israël genoemd. Dus dan nog, de belofte aan Abraham gaat over zijn zaad. Dat is wel degelijk zo talrijk als het zand der zee. Niettemin zegt Paulus ervan, maar het staat wel in het enkelvoud. Het is er maar één en dat is Christus. Waarbij dan toch het andere niet buitengesloten wordt uiteraard, want het is net zo goed bij ons. Maar hier vind je de toepassing van die woorden op Salomo, daarmee op het huis van David en meer specifiek natuurlijk uiteindelijk op de Heer Jezus zelf. Vers 18, gelooft zij de Heere God, de God Israëls, die alleen wonderen doet. Welke zegeningen er ook toegeschreven kunnen worden aan het Davidische huis, het zijn wonderen en ze komen van de Heere God, die alleen wonderen doet. Ik vind hem aardig omdat hij overeenkomt mijn zinziens met zoveel beloften Gods als er zijn in Christus ja en amen. Niet alleen de wonderen zijn alleen door hem, maar de beloften zijn ook alleen door hem. En ik denk dat je moet concluderen dat de vervulling van die beloften dus per definitie beschouwd moet worden als wonderen. Ja. En gelooft zij de naam zijner heerlijkheid tot in eeuwigheid, en de ganse aarde wordt er met zijn heerlijkheid vervuld. Nou weten we die zeker, want dat de ganse aarde vervuld wordt met zijn heerlijkheid, dat lezen wij toch wel. De aarde zal vol zijn met kennis des Heren, met wijsheid des Heren, met heerlijkheid des Heren. Gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. En in Ezechiël is het, meen ik, dan in Jesaja vinden wij dat, Ezechiël, dat het hele huis vervuld wordt met de heerlijkheid des Heren. In Exodus, dacht ik, staat het over de tabernakel, dat gebeurt. De aarde is namelijk hol en zal gevuld worden met de heerlijkheid des Heren. Ja, van bovenaf dan, voor alle duidelijkheid. In de hoop dat dat duidelijk is. En daarna eindigt het met gewis, jazeker. Amen, ja, amen. Het is een Hebreeuws woord zelfs, al dachten velen dat het Grieks was, maar het is Hebreeuws. Amen, het is de bevestiging, het zij zo, zo is het. En daarna wordt afgesloten met... De gebeden van David, de zoon van Izaï, hebben een einde. Maar dan neem ik u even mee naar 2 Samuel 23 tot slot. 2 Samuel 23, waar wij officieel in de geschiedenis vinden de laatste woorden van David. Niet de laatste daden, want die worden daarna alsnog beschreven. Maar op een of andere manier zijn de laatste woorden van David een beetje vroeg in de Bijbel terechtgekomen. Maar ja, dat gebeurt soms zo. Dat is de verantwoordelijkheid van de hoofdredacteur. 2 Samuel 23. Voort zijn dit de laatste woorden van David. David, de zoon van Izaï, zegt... En de man die hoog is opgericht, de gezalfde van Jacobs God, de Messias van Jacobs God. En lieflijk in psalmen van Israël zegt... De geest des Heren heeft door mij gesproken en zijn rede is op mijn tong geweest, want David was een profeet. De God Israëls heeft gezegd, de rotssteen Israëls heeft tot mij gesproken. Let op al die parallellen, hè? Hij zegt alles 2 keer. De God Israëls heeft gezegd, er zal zijn een heerser over de mensen, een rechtvaardige, een heerser in de vreze Gods. En hij zal zijn gelijk het licht des morgens wanneer de zon opgaat, des morgens zonder wolken, wanneer van de glans na de regen de grasscheutjes uit de aarde voortkomen. Moet toch eens een keer vroeg opstaan, hè? Om te kijken hoe dat eruit ziet. En dan zegt hij... Hoewel mijn huis al zo niet is bij God, nochtans heeft hij mij een eeuwig verbond gesteld dat in alles wel geordineerd en bewaard is. Heb je dat? David zegt, mijn huis, nou, dat kan niet voldoen aan de eisen die God stelt, maar niettemin heeft God met mijn onwaardige huis een eeuwig verbond gesloten. En hier vind je dus ook laatste woorden van David. In de psalm ging het over Salomo en via Salomo op lange afstand over de Messias. En hier gaat het over precies hetzelfde uiteraard. In deze laatste woorden van David. Over een eerste die zou komen. Uit zijn huis. En David zegt, mijn huis is niet zo. Maar ja, de Heer heeft wel een belofte aan mij gedaan. Dat hij mij een eeuwig verbond heeft gesteld dat in alles wel geordineerd en bewaard is. Voorzeker is daarin al mijn heil en alle lust, hoewel hij het nog niet doet uitspruiten. Nee, ook in Salomo nog niet. Die belofte is er, die wordt vererfd, zoals de belofte aan Adam, maar zal ik zeggen aan Abraham, die is makkelijker, vererfd wordt... Maar het is wachten op de definitieve vervulling van die beloften. Het is een lange weg ernaartoe. Het is eigenlijk die van laat ons mens Adam. Laat ons Adam maken naar ons beeld en gelijkenis. En toen kwam er een Adam en die is een voorbeeld van degene die komen zou. Bedankt aan Romeinen 5. En het gaat 74 generaties door tot uiteindelijk die mens naar Gods beeld en gelijkenis verschijnt. En hetzelfde geldt voor dat zaad van David en het zaad van Abraham enzovoort. En dus, hoewel hij het nog niet doet uitspruiten. Nee, maar het zal wel gebeuren. Maar de mannen Belials zullen altemaal zijn als doornen. Te vrezen van dat er ook zulke mannen Belials uit het huis van David zelf zouden voortkomen. Dat lijkt me toch dat dat op zijn minst gesuggereerd wordt hier. En er waren er nogal wat, ook in de Bijbelse geschiedenis. Mijn huis is niet zo. Nee, velen daaruit waren mannen Belials. Daar die het kwade dienden. Ze zullen zijn als doornen die weggeworpen worden... omdat men ze met de hand niet kan vatten. En omdat men ze met de hand niet kan vatten... zal men ze niet aantasten. Men zal ze aantasten met ijzer. En hout, zegt vers 7... het ijzer en het hout van een spies. Want ijzer, dat is in de Bijbel dat harde, dat alles vermaalt en verbreekt, weet u nog? Met dank aan Daniel voor die verklaring. Die mannen Belial zullen uitgeroeid worden. Zij zullen ganselijk met vuur verbrand worden terzelfde plaats. Maar niettemin die heerser zou komen. Dat is de verwachting van David. Op lange termijn. Weet u nog dat we uit 2 Samuel 7 dat ook gelezen hebben? Vorige keer was dat, denk ik. Toen die beloften aan David gedaan werden. Dat was dat verbond. En toen dat klaar was, toen ging de koning David in, vers 18, en bleef voor het aangezicht des Heren en zei: wie ben ik, Heere, Heere, en wat is mijn huis dat gij mij tot hiertoe gebracht hebt? Daartoe is dit in uw ogen nog klein geweest, Heere, Heere, maar gij hebt het ook over het huis uws knechts gesproken tot verre heen. David zegt: ik zie het niet, ik kan het niet voorstellen. Wie ben ik? En wat is mijn huis? Zei hij, maar u hebt ook gesproken tot verre heen. En in 2 Samuel 23 heet het: hoewel hij het nog niet doet uitspruiten. En daarna vraag ik het aan Petrus. En dan zegt Petrus: David was een profeet en hij wist dat God onder ede hem gezworen had dat iemand uit zijn zaad, iemand die uit zijn lijf voortkomen zou, op zijn troon zou zitten. Voor eeuwig. Enzovoort. En dat is de gedachte waarmee David sterft. En hij stelt dus gauw Salomo aan als zijn opvolger, in de wetenschap dat die Salomo uiteraard een beeld is van de werkelijke vredevorst die ooit zou komen. En daar is het wachten nu nog steeds op. Hè. Het is verre heen. Hij is al gekroond, net als David in de tijd. Maar het is nog wachten tot hij officieel als koning erkend zal worden en zich zal bekendmaken aan Israël en de volkeren in de toekomst. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank voor dat woord dat u ons gegeven hebt. Zodat we uit uw woord mogen leren uw heilsplan, uw plan der eeuwen dat u ontwikkelt en ten uitvoer legt in de loop van de geschiedenis. En waarbij deze dingen niet om ons heen zo zonder meer kunnen waarnemen, worden we onderwezen uit uw woord. En wijst dat woord aan de ene kant naar u, die beloften gedaan hebt en die verbonden gesloten hebt. Aan de andere kant wijst het ons aan in de loop van de geschiedenis waar uw hand, waar uw werk gevonden kan worden. Wij danken u daarom dat wij weliswaar leven in een duistere wereld, maar niettemin zelf wandelen in het licht. In dat licht van uw woord en het licht van uw geest die ons in heel de waarheid zou leiden. Opdat wij zouden weten wie u bent en wat u doet. En opdat wij zouden weten de dingen die ons van u geschonken zijn. Wij danken u dat we daaruit mogen leven. En dat we mogen omzien naar uw werk uit het verleden, maar op grond daarvan juist en vooral mogen uitzien naar uw werk in de toekomst. Wij danken u dan dat we mogen leven aan uw hand en ons aan u mogen toevertrouwen, opdat uw tegenwoordige werk aan u zou voltooid worden tot op de dag van Christus en opdat wij zouden delen in de heerlijkheid van onze heiland zelf. Niet omdat wij iets verdiend hebben, niet omdat wij van nature beantwoorden aan uw eis, maar in tegendeel uit de rijkdom van uw genade. Uit u die wonderen doet. Daarom dragen we onszelf ook aan u op in alle vrijmoedigheid. Wees u ons nabij. Verheerlijk uw naam in ons op grond van uw beloften. Om Christus wil. Amen.